Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR podcast.
Tech Update.
Joe van Buurik, straks voor de schaal van Hebben. Maar
hey Bas,
we hebben eerst wat technieuws en niet het minste. Want Elon Musk wil $4 miljard ophalen voor zijn AI-bedrijf.
Ja, dan moeten we toch weer over xAI hebben. Hè? Dat doen we niet zo heel vaak, want je kan je afvragen, wat doen ze nou eigenlijk daar? Nou, ze hebben in ieder geval een chatbot. Beetje ondermaats is hij wel, want ja, er zijn weinig mensen die kunnen Grok überhaupt gebruiken. De chatbot die getraind is op wat er op X allemaal gedeeld wordt tegenwoordig. Ja, ik zie je zuchten, Bas.
Ja, Grok vind ik ook een vieze naam.
Ja, dat is smerig.
Dat is dan wel weer een verwijzing naar Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Maar goed, dat is een ander verhaal. Musk wil toch echt meedoen in de AI-race, weten we. Heeft daar geld voor nodig. Volgens documenten in handen bij verschillende investeerders wil die tussen de $3 en $4 miljard ophalen aan investeringsgelden. Daarmee zou dan xAI gevalueerd moeten worden op zo'n $18 miljard. Te vergelijken, OpenAI heeft minimaal $13 miljard aan investeringen in Microsoft en nog wat geld van elders. Zou rond de $90 miljard waard zijn, al is het niet beursgenoteerd. En bij OpenAI's meest nabije concurrent Anthropic is ruim de helft van dat geld binnengehaald. Maar goed, ja, wie loopt er nou warm voor e-mails met een pitch deck voor xAI 20 pagina's dik, weten we, want het is in handen van Bloomberg gekomen. Er wordt heel erg geleund in dat pitch deck op het statuur van Musk, wat hij allemaal bereikt heeft met Tesla en SpaceX.
Ja, is toch ook wel
dat,
veel?
Dat is hartstikke knap. Nee, hij is niet voor niets een van de rijkste mensen ter wereld.
Ja, maar natuurlijk. Hij is ook even de engste en meest geschikte
Dat moeten we er wel bij zeggen. Wat je ook van hem vindt, hij heeft een hoop bereikt en nou, er zijn mensen die daar geld in willen steken als het gaat om AI. De Wall Street Journal had hierover ook al eerder wat gemeld, dus het is niet helemaal nieuw dat ze hiermee bezig zijn. Maar goed, hoeveel geld ze precies willen ophalen, dat moeten we nog even zien.
Russische hackers hebben e-mails onderschept tussen Microsoft en de Amerikaanse overheid. Au, Russische hackers.
Jazeker, spionage. Tenminste, daar lijkt het een beetje op. Want het is een waarschuwing van het Amerikaanse Agentschap voor Cybersecurity en Infrastructuurbeveiliging, afgekort CISA. Begin vorige week is deze er al uitgegaan, nu publiekelijk gemaakt. Het gaat om hackers die gesteund worden door de Russische overheid die in het e-mailsysteem van Microsoft zijn gekomen om correspondentie tussen die techreus en hoge Amerikaanse ambtenaren in handen te krijgen. Ze hebben namelijk login details die gedeeld zijn misbruikt om binnen te komen in de klantsystemen.
Hoe stom kan je zijn?
Ja, nou dat gebeurt dus als je wachtwoorden in e-mails gaat delen. Tenminste, dat zou gebeurd kunnen zijn, maar dit zijn wel situaties die dan kunnen ontstaan. Ze zijn ook binnengekomen bij andere overheidsafdelingen. Welke dat precies zijn, dat is niet bekendgemaakt. Maar nu heeft Microsoft in maart nog zelf een waarschuwing afgegeven dat inderdaad indringers gesignaleerd zijn. Een groep die ze daar kennen onder de naam Midnight Blizzard. Dat heeft dan weer niks te maken met Activision Blizzard.
Oh, gelukkig.
FYI. Maar ik moet het toch even vermelden. Maar goed, daarbij komt wel ook nog de melding van vorige week dat een andere hack had moeten worden voorkomen door Microsoft. Die zou dan weer uit de hoek van China komen. Dus een andere zaak. Maar dat betekent wel dat Microsoft een beetje in kwaad daglicht staat. Want volgens het Amerikaanse Cyber Safety Review Board hadden ze daar beter op moeten handelen en ook transparanter over moeten zijn. Dus nou, dat heeft er misschien ook toe geleid dat ze dit nu communiceren. Meldt Reuters allemaal. Maar goed, nu de Russische ambassade in Washington heeft nog niet gereageerd. Volgens die CISA zouden de hackers ook achter niet-overheidsinstellingen aanzitten. Dus we moeten in de gaten houden hoeveel e-mails er nog meer onderschept zijn van bijvoorbeeld bedrijven of andere instellingen. En hoeverre deze breach in de systemen van Microsoft voor schade heeft gezorgd.
Ja, maar inderdaad, geen wachtwoorden in e-mails. Jongen.
Nooit doen.
Leer het nou.
Nee, wel elkaar desnoods. Spreek het uit, precies. Maar zet het alsjeblieft niet in berichten.
Dan gaan we naar Apple, want het werkt alweer aan een gloednieuwe eigen chip. Uiteraard is die nu geschikt gemaakt voor AI.
Ja, nou we hebben pas net een nieuwe die ook geschikt is voor AI, namelijk de M3. Mm-hmm. Die pas 5 maanden terug voor het eerst in de Macs is gestopt. Maar de M4 komt er alweer aan. Tenminste, dat meldt Bloomberg op basis van bronnen. En die moeten dan in 3 verschillende smaken gaan komen, zodat Apple elke variant van de Mac daarmee kan gaan uitrusten. En mensen dus weer een reden hebben om een nieuwe Mac te kopen. En dat wil Apple graag, want Macs verkopen zorgt voor veel beurswaarde. En de beurswaarde zit een beetje in het slop de laatste maanden. Nou, dat geldt dan dus voor elke soort Mac die M4 moet gaan krijgen. Van de dunste MacBook Air tot het ruimteschip dat we Mac Pro noemen. Of de Mac Studio voor de mensen die thuis zitten te editen met video's of hele grote AI-toepassingen. Gaat dan allemaal pas in de loop van 2025 komen. Dus nog wel even geduld. Maar het is wel logisch, dat perspectief. Want ja, ik zei al, zeker als je met AI-toepassingen werkt, dan wil je steeds meer rekenkracht hebben om steeds uitgebreidere AI-toepassingen te kunnen draaien lokaal. En heb je dus wel krachtigere processoren nodig. En dat mag ook wel, want die M3 was eigenlijk niet zo'n enorme stap vooruit ten opzichte van de M2. Dus de M4 moet wel echt meer rekenkracht gaan toevoegen. Ja. Waarschijnlijk gaan we er 10 juni al meer over horen, want dan komt Apple weer met het Worldwide Developers Conference. Mm-hmm. En nu al profiteren ze op de beurs, want het aandeel Apple staat flink in de plus sinds dit nieuws gisteravond plaats doorcijpelt.
Ja, en het kan niet anders dan dat we nog meer AI hebben, want ChatGPT heeft net een flinke update gehad.
Ja, nou dat zegt OpenAI zelf althans.
Fijn. Dus, nou, dat zegt hun programma waarschijnlijk.
Nou, dat zegt de aankondiging van OpenAI. Dus we moeten maar gaan merken of het ook gaat gebeuren. Mm-hmm. Overigens alleen voor mensen die betalen voor ChatGPT met een premium account. Het zij privé, het zij zakelijk. Maar dit gaat om een nieuwe versie van het beste AI-taalmodel. GPT-4 Turbo heeft dus een update gehad. Nou, dat kun je dus eigenlijk ook alleen gebruiken als je betaalt. Maar dat moet dan nu nog betere teksten kunnen schrijven. Ook beter kunnen helpen met programmeren. Maar ook rekenen en logisch redeneren. En de laatste twee vind ik interessant, Bas. Want meestal hoor ik van experts dat ChatGPT dat eigenlijk helemaal niet zo goed kan. Het is geen zelfdenkend systeem. Het is een woordenvoorspeller, even heel plat gezegd. Daarnaast is de kennis geactualiseerd, waardoor ChatGPT met dat GPT-4 Turbo nu dingen weet tot en met vlak voor de jaarwisseling, december 2023. Daarvoor hield de actuele informatie op bij april 2023. Nou, dat zou dan ook weer beter moeten zijn voor de output. En, dat zou nog meest merk moeten zijn, hij geeft directere antwoorden.
Oké.
Dus hij is minder verboos, minder breedspraak, minder, oh, sorry dat je dit zussen zo wilde, ik zal mijn best doen om. Maar gewoon spreektaal.
Oké.
Dus, maar goed, dat moeten we dan maar merken in hoeverre dat in de praktijk gaat blijken over ja, wat voor dingen je ook wil weten. Of nou gaat over auto's of computers of seks of wat dan ook. En de concurrentie is fel, want met AI, ja, we hebben Claude 3 van Anthropic, ik heb het al laatst verteld hier. Dat scoort beter in onafhankelijke test.
Dan ChatGPT, precies.
Ja, dus ik ben benieuwd welke de beste output geeft hier.
Boeh. En nog één ding, Joe, we gaan naar
de schaal van hebben.
Ja, Joe, je hebt een laptop meegenomen, maar we hadden vorige week ook al een laptop.
Dat klopt, maar dit is niet zomaar een laptop.
Oh, want? Laat maar zien.
Nou ja, kijk, ik laat hem even zien voor de mensen die kijken op de webcam en voor jullie. Hij ziet een beetje fors uit.
Dikke,
hè?
Wat een dikke ouderwetse laptop.
Zo'n ding van 15 jaar geleden. Ja. Fors, beetje bonkig. Donkergrijs plastic. Maar nu ga ik er iets mee doen. Let maar eens op.
Nou, doe maar dan.
Nou, Hans Kazan, laat zien.
Daar gaat hij.
Ja, dan ga ik hem heel even zo. Kijk, en dan klik ik zo. Hop, het toetsenbord eraf. Ja, dat is eng, hè?
En maar
dat
werkt
gewoon met Bluetooth. Nee. Oh, dan heb ik twee laptops voor de prijs.
Twee schermen?
Ja, mooi, hè?
Wat moet je met twee schermen dan?
Geen idee. En dan?
Ja, nou, nu staat hij er dus. En nu heb je een laptop met twee schermen.
Even beschrijven.
Ja, voor de mensen
dit
thuis.
Is een 13-inch of een 11-inch.
14-inch OLED.
Ergens, 14-inch OLED. Daaronder zit zo'nzelfde scherm. En daarbovenop zat nu net, en dat heeft hij losgeklikt, het losneembare toetsenbord.
Juist.
Dat kan ik in mijn hand nemen. Het is een heel mooi dun dingetje.
Ja.
Het is gewoon een A4'tje groot. Leg je neer, kan je toetsen.
Ja.
En dan heb ik twee schermen boven elkaar.
Ja, mooi hè?
Fantastisch.
Dit is de Asus.
Wat
Asus
kan
Zenbook
ik ermee?
Duo. Nou, meer zicht tijdens het werken of tijdens het browsen gewoon. Eén scherm om tekst op te typen en eentje om dingen vanaf te lezen of te kijken. Ik gebruik zo vaak mogelijk twee schermen. Moet gezegd, meestal naast elkaar. Mijn bureau, hier even buiten de studio, heeft twee schermen naast elkaar. Deze heeft ze onder elkaar. Dat kan ook fijn zijn, doe ik ook wel eens hier. Mm-hmm. Dan zit er een kickstand onder. Nou, die heb ik net voor jou te zien uitgeklapt. Waardoor het bovenste scherm zit precies op ooghoogte. Ja. Het onderste zit eigenlijk in dezelfde hoek als een regulier laptopscherm. En zo heb je dus twee schermen onder elkaar.
Ja.
En jij snapt niet wat het praktisch nuttig is.
Totaal niet.
Nou ja.
Ik denk, ik maak één groot scherm, dan kan je er twee schermen op
maken. Nou ja, dat bestaat ook. Dat heeft Asus trouwens ook. Dan heb je een soort langwerpig scherm. Ja. Dat heeft collega Stijn vorig jaar hier wel eens getest. Ja. Maar dit is iets makkelijker in het gebruik.
Ja, is het handig inderdaad voor de mensen zoals jij die twee schermen gebruikt?
Ja.
Want ik zet op de ene zet ik Bloomberg open.
Ja.
En op de andere kan ik het FD openzetten.
Nou,
want dan kan
ik
de beurs
het, of je hebt bijvoorbeeld twee artikelen op de ene staan en op de andere heb je je tekstverwerking, zodat jij je eigen artikel kan maken of je eigen e-mail met bronnen erbij.
Gewoon extra schermruimte.
Je hebt extra schermruimte. Dat is wat het is.
Nou, maar is het handig?
Nou ja, ik vind van wel. Maar de belangrijkste vraag is ook, is het ook een goede laptop?
En dat is wel een beetje de vraag.
Nou, dat is het. Er zit een sterke processor in. Intel Core Ultra 9. Pas sinds de jaarwisseling op de markt. Dus nieuw spul. 32 gig werkgeheugen. Dat is fijn. Voldoende rekenkracht om goed mee te komen. Nadeel is wel, hij kan maar kort pieken qua prestaties. Want ja, het is een forse behuizing. Er zit een tweede scherm in. Dus het koelen is wat lastig. Er zit ook flink wat sleuf aan de zijkant. En dan heb je een accu waar je 12 uur mee kan werken, maar als je beide schermen gebruikt, is het 8 uur.
Wat je gaat doen, want daarom heb je twee schermen
precies.
Bij je.
Dus je levert wel wat in.
Ja, natuurlijk.
Maar het is allemaal prima acceptabel wat het compromis is.
Oké, en nadelen?
Nou, hij is een beetje slap. Pak hem maar eens even op of zet hem maar, ja, vouw hem maar eens even terug. Je kan dus dat toetsenbord er ook weer terug op zetten. Ja, die kickset kun je naar beneden invouwen. Zo, ja, die trek je naar je toe. En dan dat toetsenbord kun je er zo op klikken. Dat valt een mooie magnetische pootjes, valt het weer op. Ja. Maar doe maar eens even dat scharnier. Dat is een beetje slap.
Oh, dat is floezie.
Ja, en het jammer is ook, als je hem net te ver duwt, dan gaat hij een beetje, gaat hij op zijn achterste pootjes staan, zou ik maar zeggen.
Ja.
En als je nou flink zit te tikken, dan gaat dat scherm heel zachtjes een beetje wiebelen. En dat vind ik niet zo fijn. Verder zijn die schermen wel helder en scherp trouwens. Dat is allemaal fijn. Heel klein dingetje. De aan-uit knop. Die zit verstopt en werkt niet prettig. Want ik moet er wel 5 keer op drukken. En dan nog vraag ik me af, staat hij nou aan of niet? En pas als ik dan activiteit op scherm ziet, ja, is hij ook echt aan. Hij is wat zwaar, maar dat krijg je ook met 2 schermen.
Ja.
En de prijs is wel een beetje slikken.
Wat?
2100 euro.
Oei.
Maar jij wilde dit kapot gooien.
Nee, doe maar niet, Bas. Alsjeblieft niet kapot gooien.
Nee, gaan we niet doen.
Nee, het is een mooi ding. Nee.
Het is echt alleen handig voor mensen die op reis zijn en 2 schermen nodig.
En 2 schermen. Dus ik zou wel een fervent gebruiker kunnen zijn. En wat je krijgt, processor, werkgeheugen, batterijduur, is het ook weer niet heel duur. Er is een alternatief van het merk Lenovo. Die is eigenlijk net zo duur of nog iets duurder en minder goed. Dus ik zeg,
prima om te hebben.
Ja.
En het had wil ik hebben kunnen zijn als dat scherm er nou lekker strak op zat. Dan was het meer dan gewoon een leuke nice to have.
Ja. Okay,
maar niks voor jou, Bas?
Niets voor mij, Joe.
Nee, want jij bent een Apple, hè?
Ik ben Apple en ik heb een MacBook Pro en die doet het fantastisch.
En die komt misschien ook ooit wel met 2 schermen.
Je weet het maar niet. Nee hoor, denk ik niet. Heb ik niet nodig houden. Joe van Buurik, dankjewel.
De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.